Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Hartelijk welkom, beste luisteraars. Vandaag een bijzondere getuigenis. Het is al een iets ouder bericht verschenen op de website Aletea met als titel: Een mirakel in Val de Marne opende de weg naar de heiligverklaring van de Poolse pater, de reeds zalige martelaar Jerzy Popieluszko. Val de Marne is gelegen iets ten zuidoosten van de hoofdstad Parijs. Het was op een zaterdag 20 september 2014 dat de toenmalige Monseigneur Michel Sentier, bisschop van Créteil, en op emeritaat sinds januari 2021, tijdens een heilige mis, opgedragen in een nabijklooster, de opstarting aankondigde voor de procedure voor de zaligverklaring van deze priester door de Romeinse congregatie voor de heilig en zalig sprekingsprocessen. Ook op Radio Vaticaan verklaarde deze bisschop toen: we zijn altijd veel te klein om zo een genade te mogen ontvangen. Daar waar God langskomt, voelen we ons heel klein. En de bisschop verborg zijn emotie niet tegenover dit wonderlijk spiritueel avontuur. En het toppunt was dat deze bisschop het jaar voor dit mirakel zijn bisdom tijdens een reis naar Polen had toevertrouwd aan deze Poolse martelaarpriester. Maar beste luisteraars, ik stel eerst voor ons geheugen op te frissen over deze zalige priestermartelaar, vermoord op 19 oktober 1984. Priester Jerzy Popieluszko werd geboren op 14 september 1947 in een dorp gelegen in Oost-Polen. Na het lyceum ging hij in Warschau naar het grootseminarie. In de jaren 1966-1968 werd zijn studie dan onderbroken door de verplichte militaire dienst. Daar kwam hij in een speciale eenheid van priesterstudenten die door hun superieuren zwaar werden onderdrukt. Het land en andere Oost-Europese landen zitten volop onder de Sovjet-onderdrukking. Reeds toen toonde hij zijn moed door onder meer te weigeren om zijn rozenkrans te vertrappen. Op 28 mei 1972 werd hij door kardinaal Stefan Wyszynski priester gewijd. Wegens zijn slechte gezondheid, hij leed aan een ernstige vorm van suikerziekte, was het normale parochiewerk voor hem te zwaar. Eind 1978 werd hij zielzorger voor het ziekenhuispersoneel van Warschau en woonde hij in de pastorie van de Sint-Stanislau-parochie in een wijk van Warschau. In 1980, 2 jaar na de pauskeuze van de Poolse paus, Johannes Paulus II, ontstond de arbeidersonrust in Gdansk, onder Lech Walesa en de vakbond Solidarność. Tijdens deze augustusstakingen van 1980 werd door de arbeiders van Warschau om een priester gevraagd voor het opdragen van de heilige mis. Jerzy Popieluszko bood zich daarvoor aan, niet vermoedend wat hem te wachten zou staan. Aangekomen bij de poort werd hij met grote bijval door de arbeiders welkom geheten. En met hen ontstond er een grote vriendschapsband. Hij las voor hen de heilige mis, hoorde hun biecht en gaf hen geloofsonderricht. Hij was voor hen hun priester geworden. Vanaf het voorplein van de parochiekerk vierde priester Jertsi met duizenden gelovigen maandelijks de heilige mis. Ik laat hem even aan het woord tijdens een homilie. Deze eerste opname is van september 1984, enkele weken voor zijn dood.
Kościoła w historii chrześcijaństwa mamy bardzo wiele przykładów, do jakich granic trzeba bronić prawdy, po prostu do końca.
Prośmy o wolność od zemsty i nienawiści, o tę wolność, która jest owocem miłości. Amen.
Hij zei toen, de rol van een priester is om de waarheid te verkondigen en te lijden voor die waarheid. En als nodig is zelfs te sterven voor de waarheid. Vragen we de Heer om ons te bevrijden van wraak en haat, om ons vrijheid te schenken. Dit zijn vruchten van zijn liefde. Amen. Zijn enigste wapen was uiteindelijk de waarheid. En we horen hem nogmaals spreken voor de duizenden gelovigen op het voorplein van de parochiekerk. Het Christus Vincit werd toen gezongen. Het is onmogelijk, zegt hij, om de verzuchtingen naar vrijheid aan te vallen door onderdrukking. Onderdrukking is de kracht van diegene die de waarheid niet bezit. Het is onmogelijk om een mens te doen plooien en slaaf te maken door onderdrukking. Een Pool die van God en het vaderland houdt, zal zich heroprichten uit deze vernedering, want hij knielt enkel voor God. We gaan even luisteren naar een speciaal Pools lied van Jacek Karsmarski met als titel Muri, wat muren betekent. Een populair lied van de leden van de vakbond Solidarność, het symbool van de oppositie. Trek de balken van de muren, scheur de kettingen, breek de zweep. En de muren zullen vallen, zal vallen. En het zal de oude wereld begraven.
On dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, z nad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas wyrunął mur. Oni śpiewali wraz z nim. Wyrwij murom zęby krab, zerwij kajdany kołam wad, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Wyrwij murom zęby krab, zerwij kajdany kołam wad, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat.
Wkrótce na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów niosła ze sobą starą treść,
dreszcze na wskroś serc i głów. Śpiewali więc, praskali w rytm, jak wystrzał, poklask ich brzmiał. I ciążył łańcuch, zwlekał świt. On wciąż śpiewał i grał. Zerwij kajdany, połam bat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Aż zobaczyli i drugi poczuli siłę i czas i z pieśnią, że już blisko świt, szli ulicami nas. Spali pomniki i rwali bruk, ten z nami, ten przeciw tam. Kto sam, ten nasz najgorszy wróg. A śpiewak także był sam, patrzył na równy tłumów marsz, milczał wsłuchał. Czy na równy tłumów marsz milczy wsłuchany w kroku w huk, a mury rosną, 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 łańcuch kołysze się u nóg.
En dat was een populair lied van de leden van de vakbond Solidarność. Trek de balken van de muren, scheur de kettingen, breek de zweep. En het zal de oude wereld begraven. Op 13 december 1981 riep generaal Jaruzelski de noodtoestand, staat van beleg, uit. De vakbond Solidarność werd brutaal buiten de wet geplaatst en de grenzen van het land werden gesloten. In dezelfde nacht van 13 december 1981 reden tanks de straten op en werden duizenden personen aangehouden, waaronder vakbondsleider Lech Walesa, en die pas werd vrijgelaten in november 1982. Trouwens, in 1983 ontving Walesa de Nobelprijs voor de Vrede voor het vreedzame verzet. De echte problemen voor pater Jerzy Popieluszko begonnen vooral vanaf december 1983. Zo werd hij 2 dagen in voorlopige hechtenis genomen, waarbij de politie beweerde bij hem wapens en explosieven te hebben gevonden, alsook verboden pamfletten van de verboden vakbond. De nacht daarop ontplofte een granaat in de hal van de pastorij. Gedurende de 4 eerste maanden van 1984 werd hij telkens beschuldigd misbruik te maken van zijn priesterschap voor politieke doeleinden. Zo werd hij 13 maal gearresteerd. Zijn antwoord was steeds een ontkenning. En hij verklaarde immer: ik leef eenvoudig het evangelie, namelijk getuige zijn van Jezus Christus en van de waarheid,
de vrijheid en de rechtvaardigheid. Trouwens, zijn homilieën waren voornamelijk gebaseerd op de ideeën van paus Johannes Paulus II, kardinaal Wyszynski en de heilige Maximiliaan Kolbe. Over die moeilijke, onzekere en vooral angstige periode, ook 's nachts, zei hij uiteindelijk: ik ben gewijd en ik trek me niet meer terug. Ik heb geen angst meer, ik ben bereid voor alles. Voor het zaadje van de waarheid moet je soms betalen. Ik heb niet meer de kracht, de discipline om constant wakker te blijven 's nachts. Maar ik heb wel vertrouwen in God. Hij weet wat voor mij het beste is. Hij weet ook wat Polen en de kerk nodig hebben. Op 13 oktober 1984, bij een terugkeer uit Gdansk, ontsnapt hij aan een opzettelijk georganiseerd auto-ongeval met de bedoeling hem te doden. En dan komt 19 oktober 1984. En het relaas hebben we te danken aan de chauffeur die het overleefde door te ontsnappen. Jullie kunnen nu luisteren naar het relaas van zijn laatste dagen.
Op 19 oktober 1984 wordt hij uitgenodigd in een stad ten noordoosten van Polen. Zoals gewoonlijk wordt zijn wagen gevolgd door de veiligheidsdiensten. Na de heilige mis bemediteert hij de rozenkrans voor het heilig sacrament. Het zullen zijn laatste publieke woorden zijn: laten we bidden om bevrijd te worden van de angst, van de intimidatie, maar vooral van de zin naar wraak en geweld. Op de terugreis naar Warschau wordt zijn wagen teruggevolgd. Midden in de nacht, in een bos, worden ze tegengehouden. Een politieman in uniform doet teken aan de chauffeur om uit te stappen voor een alcoholcontrole. Hij wordt terstond vastgegrepen en geworpen in de wagen van de politie. Pater Jerzy wordt vastgebonden, doodgeknuppeld en geworpen in de koffer van dezelfde wagen, die terstond wegrijdt. De chauffeur hoorde de onbekende zeggen: eerste straat na het dorp rechtsaf. Bij het doorrijden door het dorp slaagt de chauffeur erin te ontsnappen uit de wagen. De volgende morgen komen duizenden gelovigen samen aan de parochiekerk Sint Stanislas om te bidden in de hoop dat hun priester mogen terugkomen. Met het verstrijken van de dagen werd steeds meer gevreesd voor een noodlottige afloop. Ook opdat hij dringend insuline nodig had omwille van zijn suikerziekte. Zelfs paus Johannes Paulus II richtte toen een oproep aan de ontvoerders om priester Jerzy vrij te laten. Generaal Jaruzelski, verveeld met gebeurtenissen, belooft totale opheldering. Eind oktober worden vier ambtenaren van de veiligheidsdienst aangehouden, waarbij een van hen bekende. Duikers vonden op 30 oktober op de aangewezen plek in een waterbassin van een rivier het ontzielde lichaam van priester Jersey met de littekens van marteling en een zak stenen aan zijn voeten.
U hoorde Joan Baez zingen The Crimes of Cain, of de moorden door Cain uit de film To Kill a Priest, over het leven van pater Jerzy Popielusko. En dit offer had duidelijke vruchten voor de toekomst van Polen. In augustus 1989 won Waleza de verkiezingen, de eerste vrije verkiezingen achter het ijzeren gordijn. Daarna volgde de ineenstorting van alle communistische regimes van de overige Centraal- en Oost-Europese landen, met als symbolisch hoogtepunt de val van de Berlijnse muur. Paus Johannes Paulus II knielde op zondag 14 juni 1987 aan het graf van deze martelaar en zei toen: Pater Jerzy is de patroon van onze aanwezigheid in Europa. Hij gaf zijn leven voor het geloof, zoals Christus, en voor het recht aan een waardig burgerschap in Europa. Op 19 december 2009 tekende Paus Benedictus XVI het decreet van de erkenning van het martelaarschap van de dienaar Gods Jerzy Popielusko. En op 6 juni 2010 werd priester Jerzy te Warschau zalig verklaard. Dit gebeurde tijdens een plechtige eucharistieviering, voorgegaan door kardinaal Angelo Amato, toen nog prefect van de congregatie voor de heilig en zalig sprekingsprocessen. Het was een concelebratie met 120 bisschoppen en 1300 priesters. Onder de gelovigen was ook de moeder van de zalige martelaar aanwezig, Mariana. We komen later terug bij haar. Ook was aanwezig oud-president van Polen, Lech Walesa, en niet te vergeten 150.000 gelovigen. Na de mis werden de relieken in een plechtige processie door de stad Warschau overgebracht naar de toen in opbouw zijnde imposante basiliek van de goddelijke voorzienigheid. Zijn graf is ondertussen een bedevaartplaats geworden, waar reeds zeker 19 miljoen gelovigen er kwamen bidden. Elke 19 oktober is er een 24 uur lange gebedswaken. Vele bekeringen zijn bekend en vooral vele roepingen tot het priesterschap. We gaan luisteren naar een mooi lied van John en Vangelis, Polonaise genaamd, naar aanleiding van deze gebeurtenissen. Er is kracht in het gewone volk, jong en oud. Elkeen is heilig in het licht van de liefde. Ik zal bidden voor morgen, een andere ochtend, voor morgen weer een dag, voor onze kinderen, dat ze de vrijheid verstandig gebruiken. En u hoort eerst al eventjes de moeder van deze martelaar.
To jest kamień na całe życie. Nie życzę tym wrogom, żeby oni tak doczekali.
Het is een zware emotie voor iedereen, maar ook voor de moeder.
Ja, nie spodziewałem się tak cierpieć, jak ja cierpiałem od nich.
Het is een lijden voor het ganse leven. Ik wens dat lijden niet aan degenen die hem mishandeld hebben.
Ik wil van Jezus daruje, oni się nawrócą i spomnę z kim oni to popełniali.
Mogen Jezus en vergiffenis schenken en mogen ze zich bekeren. Mogen ze beseffen wie ze mishandeld hebben.
Przecież nie z synem, tylko z Bogiem walczyli.
Sense of freedom. If you just take away my home, you can't ever hope to win me. This I'll tell you so sure. There is strength.
Today, here and I will pray. Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars, ik was de uitzending begonnen met de verklaring van de toenmalige bisschop van Créteil in Frankrijk, die aankondigde dat de procedure was opgestart voor de zaligverklaring van pater Popielucco. En dit naar aanleiding van een wonder, welke in 2012 plaatsvond in het Franse Val-de-Marne in het ziekenhuis Albert Chenevier. François Audelin leed reeds gedurende 11 jaar aan chronische myeloïde atypische leucemie, dus bloedkanker. Vanaf november 2011 ging het met zijn gezondheid duizelingwekkend bergaf, waarbij hij zelfs niet meer kon stappen. En dit ondanks chemokuren en zelfs een beenmergtransplantatie. In augustus 2012 lieten de artsen hem weten dat er niets meer te doen viel en dat er metastasen waren in het ganse lichaam. In september liet François de psycholoog van het ziekenhuis komen om hem voor te bereiden en te begeleiden op de dood. Zijn vrouw Chantal had zelfs reeds contact opgenomen met de begrafenisondernemer. Maar een Poolse zuster van het ziekenhuispastoraal kon François overtuigen beroep te doen op een priester. Deze priester was pater Bernard Brien, een late roeping en pas priester gewijd. Wat zeer opmerkelijk is, is dat deze pater op dezelfde dag en hetzelfde jaar werd geboren als priester Jerzy Popielucco, namelijk op 14 september 1947. Pater Bernard Brien gaf de stervende François, tevens op een 14 september, maar dan 2012, de ziekenzalving en haalde dan een prentje boven met de foto van de Poolse pater Jerzy. Hij was trouwens onlangs ook naar Polen geweest. En pater Bernard Brien had het volgende smeekgebed verricht tot de martelaar. Het is vandaag onze verjaardag. Jij moet iets doen. Het is het moment om in te grijpen. En de vrouw van François, Chantal, getuigde dat haar man onmiddellijk, na het vertrek van de kamer, van de pater uit de kamer, zijn ogen opende en haar vroeg: wat is er gebeurd? De volgende dag kwam de Poolse zuster de kamer binnen en zag dat het bed leeg was.
Ze dacht dat François was overleden en reeds weggebracht. Maar ze zag François rechtop staan en stappen. En die nacht had hij eerder al 3 pogingen gedaan om op te staan. Enkele dagen later stelde de medische ploeg, die hem al 10 jaar volgde, vast dat hij genezen was. Zelfs sterker, alle kankercellen waren volledig verdwenen. En een maand later kwamen de nieuwe resultaten deze totale genezing nogmaals formeel bevestigen. Zo verscheen in het tijdschrift Famille Chrétien, na de plechtige zaligspreking in Warschau, een interview met François en zijn vrouw Chantal Audelin en priester Bernard Brien, uiteraard aanwezig tijdens deze plechtigheden in Polen. Zo verklaarde Chantal: "We waren op de plaats waar pater Popielucko na de marteling in het water werd gegooid. Daar volgden we zijn relieken in processie, terwijl we mediteerden op de rozenkrans naar de basiliek voor de openluchtmis. De Polen maakten op mij een grote indruk door hun ijver. Het lijkt erop dat het geloof door hun aderen stroomt. Het contrast met Frankrijk is opvallend." En François vertelde toen: "Je moet ook onthouden wat deze mensen hebben meegemaakt. Deze Polen hebben weerstand geboden aan een krankzinnige vervolging. In de jaren 80 hadden wij hier overvolle supermarkten. Maar zij hadden niet genoeg te eten, mochten niet spreken en voor hun geloof uitkomen. Maar de Polen vormden 1 lichaam, 1 massa." En zo hadden François en Chantal ook een ontmoeting met de familie van de martelaar. En daarbij stelden ze vast dat de familieleden na zoveel jaren nog zeer onder de indruk waren door de dood van Jerzy en de repressiejaren die volgden na zijn begrafenis. De jonge broer van de priester weende zelfs tijdens deze plechtigheden van zaligverklaring. "Zij hebben ons zeer hartelijk en warm omarmd." François Audelin overleed in 2018, 6 jaar later, maar aan respiratoire problemen.
Voor degene in zijn schuilhoek achter glas, voor degene met de dicht beslagen ramen, voor degene die dacht dat hij alleen was, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, met, huil, wit, blad, werk en ronde. 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 Niet zonder ons. Voor degene met een slapeloze nacht, voor degene die het geluk niet kan beamen, voor degene die niets doet, alleen maar wacht, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren. Zing, huil, dit, lach, werk en Met het open gezicht, voor degene met het naakte lichaam, voor degene in het witte licht, voor degene die weet, we komen samen.
Zing, weg, huil, wit, lach, weg en roer. Zing, weg, huil, wit, lach, weg en bewonder.
En dat was Ramses Shaffy met Zingt, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder. Ik had nog beloofd even terug te komen op de moeder van priester Jerzy Popielecko. Op 19 november 2013 overleed Mariana, op de leeftijd van 93 jaar. Het was een bijzondere vrouw. Mariana werd geboren op 1 juni 1920... in de landelijke streek Bialystok in het noordoosten van Polen. Zij huwde op 22-jarige leeftijd tijdens de oorlog en kreeg 5 kinderen. Een dochtertje overleed aan 2 jaar. De persoonlijkheid van deze vrouw fascineerde en wekte de nieuwsgierigheid van verschillende journalisten en schrijvers. Zozeer zelfs dat talrijke publicaties aan haar zijn gewijd. Milena Kintsiuk, journaliste en auteur van het boek Popielecko, verklaarde ooit in een interview: er zou nooit geen priester Jerzy zijn geweest zonder het geloof en vertrouwen van zijn moeder Mariana, die de moordenaars van haar zoon vergaf. Zij bracht haar kinderen geloof en gebed bij. Toen haar zoon Jerzy naar het seminari ging, zei ze dat ze haar zoon met heel haar hart aan de kerk had gegeven. Het geloof was het middelpunt van haar leven. Moeder Mariana getuigde ook zelf: Als kind bad Jerzy samen met het hele gezin. We baden altijd samen. Elke woensdag baden we voor de beeltenis van Ons Lieve Vrouw van Goede Hulp. Elke vrijdag voor het Heilig Hart van Jezus. En elke zaterdag voor Ons Lieve Vrouw van Częstochowa. Mijn grootste pijn was de dood van mijn zoon. Maar ik veroordeel niemand. God is de enige rechter. Mijn grote vreugde zal zijn als de mensen die Jerzy hebben vermoord zich laten bekeren. In een interview, het jaar van haar overlijden, voor het magazine Ave Maria, zei ze nog enkele mooie zaken. Ik heb mijn kinderen er altijd aan herinnerd om te zeggen: lof zij u Jezus. Als ik een kerk binnenga, verheugt mijn hart zich en roep ik telkens uit: lof zij u Jezus. Als misdienaar miste Jerzy nooit een mis, niet één keer. Hij stond elke dag om 5 uur 's morgens op om naar de kerk te gaan op een 4 kilometer van thuis. Hij klaagde nooit, bijvoorbeeld omdat hij moe was. Dat deed hij nooit, hij was zo. De pastoor zei altijd tegen mij: mevrouw, uw zoon heeft talent, maar hij kan het goed of slecht gebruiken. Het hangt er allemaal vanaf hoe hij wordt opgevoed. En Mariana vervolgde: ik heb hem zo goed mogelijk opgevoed en hem geleerd niet te liegen. Hij wist dat er thuis geen plaats was voor oneerlijkheid en dat hij bijvoorbeeld onderweg niet eens een peer uit een boom mocht stelen. En ze vervolgde: ik denk dat hij het seminarie van Warschau koos omdat het dichtst bij Niepokalanov lag. Niepokalanov is de stad van de onbevlekte, waar de katholieke religieuze gemeenschap is gevestigd, gesticht door pater Maximiliaan Kolbe. En Mariana getuigde verder: zoon Jertsi sprak veel over pater Kolbe. Hij beschouwde hem als het grootste priesterlijke voorbeeld. Ik herinner me dat als hij bij ons thuis kwam, hij foto's en dia's van pater Maximiliaan meebracht. Hij toonde het aan alle mensen van het dorp die voor de gelegenheid in ons huis bijeenkwamen. Hij was zeer gelukkig toen hij priester gewijd werd en hij bad de hele tijd dat hij trouw zou blijven aan God. Verder vertelde moeder Mariana dat haar zoon, als hij naar huis kwam, meehielp met de oogst. De boerderij verstreek 12 hectare en eiste zwaar werk. Daarna vertelde ze over zijn legerdienst, die zijn gezondheid sterk verslechterd had. Hij heeft daar veel onrecht ondergaan. Ook al heeft hij ons niets verteld, hij heeft nooit geklaagd, hij was zo. Maar na zijn dood namen medesoldaten contact met ons en vertelden ons over het misbruik dat hij had ondergaan. Op een dag werd hij gedwongen in de sneeuw te blijven, omdat hij weigerde zijn rozenkrans uit te doen en te vertrappen. En minder kwam hij naar huis. En de reden was, vertelt de moeder: mama, jij hebt veel kinderen en jij zorgt voor hen. Maar ik heb er nog veel meer en ik moet aan God voor hen rekenschap afleggen. En Mariana zei nog: een kleine maand voor zijn dood zei hij me: als ik sterf, huil dan vooral niet om mij. Na zijn dood moesten mama Mariana en haar man het lichaam gaan identificeren. Onderweg weende en schreeuwde haar man wanhopig, maar Mariana zweeg als verlamd en huilde niet. Pas als ze het gemartelde lichaam van pater Jertsi zag, stroomden de tranen. Ik dacht aan Maria's pijn aan de voet van het kruis. Vanaf die dag bad Mariana alleen nog de droevige mysteries van de rozenkrans. Ze vroeg Christus keer op keer om de moordenaars van haar zoon te vergeven. Ze zei: zijn dood zal op mij blijven wegen zolang ik leef. Het is een grote pijn. Het is een wonde die nooit zal helen. Het is onmogelijk het te vergeten. Zo, beste luisteraars, tot zover toch deze mooie, maar ook zware getuigenis, maar die we dan gelukkig kunnen aanschouwen en benaderen in het licht van het geloof. En laten we deze schat die ons geloof is koesteren om het sterk te houden en eraan trouw te blijven, ondanks alles. Beste luisteraars, afspraak volgende week, zelfde dag, zelfde uren, en zeer hartelijke dank voor het luisteren.
Excelsior, 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 all my song shall be.
See you.